Hey Ide, doe jij iets met security eigenlijk? Waar kom jij dat tegen?
Nou, eigenlijk overal wel. In alle dingen die ik doe. In ieder geval bij de klanten. Maar ook thuis wel. En jij?
Ja, je hebt overal tegenwoordig een wachtwoord voor nodig. Ik heb wel zo'n wachtwoordmanager.
Dat is ook niet altijd veilig.
Nee, dat klopt. Ja, nee, ja. Laatste persoonsgegevens gelekt bij die passwordmanager. Maar de wachtwoorden waren wel veilig nog. Dus dat stelde me enigszins gerust. Ja. Maar ja.
Dat scheelt dan weer.
Ik vind security gaat altijd een beetje ten koste van gebruiksvriendelijkheid, vind ik. Maar
ja, dan altijd van die mensen die het hun koninkrijkje maken.
Hey, ik denk dat we er eventjes een gast met dit specialisme security erbij moeten halen. Vandaag in de show Dennis Kerdijk. Let's go! In Kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is Kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show, Ide Koops en Joost Jansen. We gaan het vandaag over security hebben, in de breedste zin van het woord wellicht. Want security, ja, dat raakt ook wel kwaliteit, hè?
Ja, absoluut.
Ja, ik ben wel benieuwd. We hebben hier Dennis Kerdijk te gast. Welkom, Dennis.
Dankjewel.
Dennis, wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik ben op dit moment Information Security Officer.
Zo. En wat is dat dan?
Dat je de onderneming of het bedrijf ondersteunt bij eigenlijk alle vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging.
Oh, dat is wel heel tof dat we Dennis dan hier als gast hebben, want we kunnen dus echt alles vragen. Over security.
Je kunt sowieso alles vragen.
Ja, 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 ja. Nou, benieuwd of we daar antwoord op gaan krijgen. Hey, gaaf joh. En hoe lang duurt dat al?
Nou, inmiddels wel ruim 10 jaar. Ik denk een jaar of 12. Maar eigenlijk zou ik kunnen zeggen, ik ben in 2000 begonnen. En eigenlijk heb ik altijd wel, ben ik bezig geweest met informatiebeveiliging en alles wat daarmee te maken heeft.
Ja.
In het begin heette dat dan wat meer hacken. En ja. Op een gegeven moment werd dat daadwerkelijk een vak. Dus dan noem je het pentesten. Maar het komt op hetzelfde neer. En,
ik maak me toch even op. Ja. Pentesten. Zo ben ik ooit een testcarrière gestart, zeg maar. Ja, ik heb hier een pen. En nou, vertel maar, hoe ga je dat testen? Maar pentest, wat even voor de mensen die het niks zegt. Wat is dat?
Ja, pentesten, ook wel ethisch hacken. Dus eigenlijk met toestemming proberen in te breken op een systeem. En dan uitleg te geven over hoe je dat hebt gedaan.
En waarom heet het dan een pentest?
Pentest, afgekort voor penetratietest. Dus
het, je duikt er echt in die systemen en ja. De informatie. Ja, ja, ja.
Precies. Maar de pen, nou goed.
Die blijft te ver vandaan.
Precies, ja.
Mooi. Ja, ja. Ja. Hey, en je hoorde net al ons eventjes in onze intro zeggen van ja, zo'n wachtwoordmanager gehackt. Jij zal toch in de afgelopen jaren ook wel heel wat dingen hebben gezien, denk ik, rondom beveiliging. En dat het misschien een keer goed gaat, maar ook dat het niet zo goed gaat, denk ik.
Ja, zeker. Zeker. Je ziet wel dat de laatste tijd dat het wat verplaatst qua plekken waar het misgaat. Maar zeker vroeger was het heel eenvoudig om met tools die gewoon beschikbaar zijn op internet overal binnen te komen. En ja, dat heb ik wel het een en ander van gezien, ja.
En die tools, die daar komen er meer en meer van, denk ik.
Meer en meer, ja, klopt. Je krijgt ook een verschuiving van waar die tools over gaan. In het begin waren het meer extern gerichte websites die makkelijk te hacken waren. Dus daar was heel veel focus op. Bijvoorbeeld PHP, wat toen heel populair was. WordPress natuurlijk, nog steeds wel. Maar is een hele tijd echt een slachtoffer geweest. In het kader van Adobe waren er heel veel kwetsbaarheden op een gegeven moment. Dus ene naar de ander. En nu zie je dat er heel veel met PowerShell gewerkt wordt. En ook wel weer een verplaatsing naar .NET. Eigenlijk PowerShell zonder PowerShell.
Ja. Dus, ja. Maar als het om security gaat, ik denk dat dat breder gaat dan tools. Hè? Het is niet zo van je zet een tooltje in. Want, ja, waar kom je het nou zoal tegen, zeg maar, als het gaat op het werkgebied?
Eigenlijk kom je het overal tegen. En dat vind ik juist het mooie aan informatiebeveiliging. Je hebt er gewoon het stukje fysiek. Hoe bescherm ik met bijvoorbeeld een slot op de deur, de pincode die jullie gebruiken om binnen te komen.
Ja.
Maar ook je wifi-netwerk, Hoe sluit ik mijn laptop of mijn telefoon aan op het netwerk? Je hebt het dan over het inloggen, wachtwoorden, authenticatie, maar ook een stukje risicomanagement, scannen op kwetsbaarheden. Je komt het op alle facetten kom je tegen.
Het zit echt overal, hè? Ja, en dan zit ik me net even een beetje met een nieuwbouwwoning te verdiepen in een alarmsysteem. Een domotica en zo. Ik kan me voorstellen dat het steeds relevanter gaat worden.
Ja, ja, ja. Dat, tenminste, dat is mijn beeld ook. Maar ik kijk ook een beetje gekleurd naar de wereld natuurlijk. Het is mijn vakgebied en ik let er expliciet op.
Ja.
Maar ik heb ook het idee dat het alleen maar groter wordt en ook belangrijker wordt.
Ja, des te beter dat jij hier zit, want we willen onze gasten graag ook dit meegeven natuurlijk. Let erop en waar moet je nou zoal aan denken en wat komt erbij kijken? Wat gebeurt er nou als je het in een van die facetten even mist? Je denkt er even niet aan. Wat gebeurt er dan?
Dat hangt er vanaf. Dat is altijd het antwoord natuurlijk. Dat hangt er vanaf. En daarom is security ook vaak een vorm van risicomanagement. Hè? Dus,
je bent wel een vangnet.
Ja, soms wel. En soms kun je er ook bewust voor kiezen om iets niet te doen. Hè? Omdat de impact van wat er gebeurt niet zo groot is. Of de kans dat iets voorkomt niet zo groot is.
Ja. Of dat de impact van maatregelen groter zijn dan de mogelijke impact als het wel misgaat.
Ja, ja. Ik hoorde al mensen zeggen dat het soms een belemmering is, hè, informatiebeveiliging. Nou, als die belemmering groter is dan wat het je oplevert, of wat het je kost op het moment dat er iets misgaat, ja, misschien zou je het dan niet moeten doen.
Ja. Je noemde al even van, vroeger was het meer een beetje leuk hacken en zo. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die heel visueel zijn ingesteld en toch naar deze podcast luisteren, zoiets hebben van, er zit zo'n type figuur, echt à la Matrix, lekker duikt helemaal in de schermen. Maar het zal meer zijn dan dat ook.
Nee hoor, nee, dat is precies zoals het gaat.
Toch, ja, toch wel.
Nee, ja. Nee, dat klopt natuurlijk. Ook daarvoor gaat het dat je in het begin zo heel veel zoekt op internet. En dan merk je dat je daar dingen tegenkomt en dingen gaat proberen. Maar omdat informatiebeveiliging security veel meer mainstream wordt, hè, het is voor iedereen belangrijk. Denk aan bijvoorbeeld WhatsApp en de end-to-end encryptie, wat een hele tijd is. Iedereen krijgt ermee te maken. En iedereen, dus het is niet meer zo iemand die in een zolderkamertje bezig is met de duistere hoekjes van het internet. Het is gewoon voor iedereen belangrijk. Websites gebruiken versleuteling. Sowieso de social media, die gaan steeds meer naar versleuteling en al dat soort dingen. Privacy en alles wat daarmee te maken heeft, dat krijgt steeds meer een belangrijke vorm met de nieuwe wetgeving. Dus het is voor iedereen overal relevant. Ja. Ja,
en het wordt ook steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. In alles wat je doet, alles wat je aanraakt. Hè, vroeger, we stonden gewoon in een telefoonboek en daar staat iedereen zijn adres en iedereen zijn nummers. Gaat tegenwoordig zo'n initiatief starten en iedereen kijkt je aan van, ja, maar waarom wil je dat? Ik wil daar niet in.
Nee.
En vroeger was dat echt bij uitzondering dat je daar niet in stond. Dus je merkt ook dat gewoon die hele houding van de maatschappij ook, van hoe ga ik om met mijn gegevens, wat vertel ik aan wie, wat laat ik ergens achter, dat toch wel aan het veranderen is.
Lijkt me ook lastig hoor, als eenmaal één keer ergens in de loop der tijd een kwaadwillende gegevens over jou heeft. Ja, dat
blijft heel lang vindbaar.
Dat blijft vindbaar en het wordt alleen maar meer natuurlijk als er weer ergens een...
Het is bijna niet meer terug te draaien ook, hè?
Nee.
Eng eigenlijk.
Ja. En je kan dat ook wel mooi zien, ook wel, dat op het moment dat er eens een keer jouw gegevens bijvoorbeeld buitgemaakt zijn, en je hebt zo'n website, daar kun je op abonneren van als jouw username gelekt wordt met een wachtwoord erbij, dan krijg je een mailtje. Have I been pwned? Die link zetten we ook wel zeg maar bij de tekst van de aflevering. Maar dan zie je dus ook dat het wachtwoord wat daarin meegelekt is, is gewoon mijn wachtwoord nog van 11 of 12 jaar geleden, wat ik toen standaard voor alles gebruikte. En nu heb je echt al geleerd, dat moet je echt niet meer doen. Gebruik eigenlijk het liefst voor elke website een ander wachtwoord. Maar dan zie je gewoon dat oude wachtwoord van 10, 12 jaar geleden gaat nog steeds in lekken die nu plaatsvinden of bestanden die nu verspreid worden, komt dat gewoon nog boven water.
Ja.
Dus zo lang blijft dat rondzweven.
Ja, en het is bizar, want ik heb jaren terug ben ik gestart met zo'n wachtwoordmanager. En toen dacht ik van oké, het is heel belangrijk. Het was volgens mij toen ten tijde van een LinkedIn-lek en de wachtwoorden kwamen beschikbaar. Of het was ook wel Adobe, denk ik. En ik denk, ik ga al mijn wachtwoorden wijzigen. En die laat ik genereren. En die sla ik op in mijn wachtwoordmanager. En dan beetje bij beetje kom je erachter, zeker als je in de IT zit, veel met systemen werkt. Het loopt al snel op in de honderden wachtwoorden die je dan en accounts die je hebt.
Dat is ook het probleem natuurlijk, ja.
Honderden plekken waar jij persoonsgegevens achterlaat. Misschien wel veel meer nog, want je hebt niet altijd een wachtwoord nodig. Maar, en dan de wachtwoorden, honderden plekken. Nou ja, dat is best wel impactvol natuurlijk.
Ja, 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 recentelijk dus inderdaad dat lek natuurlijk met die password manager. Uiteindelijk kun je je nog steeds afvragen, hè, wat is dan veiliger? Hè, dat je nu hier dat lek hebt waarbij zij zeggen, oké, de wachtwoorden zijn dan niet buitgemaakt. Of dat je ze allemaal gaat opschrijven. En hoe ga je dat doen? Of ga je overal dezelfde gebruiken?
Gaan we uiteindelijk meer toe naar wachtwoorden op basis van biometrische gegevens? Zo'n face ID of een vingerafdruk of zo? Of een oogscan misschien?
Ja, nou, die indruk krijg ik wel. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen bij Apple. Maar ook, ik zie het ook wel bij password managers. Die willen dan naar een passwordless oplossing. En ja, in het geval van Apple in elk geval gaat dat eigenlijk over je facescan of je vingerafdruk. Die in combinatie met je Apple ID wordt gebruikt om eigenlijk wachtwoorden te gaan vervangen.
Dat zou iets veiliger moeten zijn?
Nou ja en nee. Het is natuurlijk veiliger in de zin van het is lastiger te raden of lastiger na te maken. De andere kant is, het is heel lastig om op een gegeven moment je gezicht te gaan veranderen op het moment dat die dus misbruikt wordt.
Oh ja, dan krijgen we dat weer.
Ja, dan krijg je AI-tooling en haal er een plaatje voor en succes. Ja.
We worden er wel steeds beter in je gezicht te veranderen, maar ja. Of je het moet willen. Ja. Ja. Jeetje. En ik zit ook even te denken in mijn eigen situatie. Ik hoorde van het weekend nog, in mijn familie was fraude gepleegd met iemands creditcard. En diegene zegt van, maar ik gebruik dat ding nooit. Dat ligt ergens gewoon in een la. En ik heb hem wel, maar ja, voor het geval dat ik hem een keer nodig heb. En toch ineens €500 zo afgeschreven. En wel een mailtje van, we hebben het idee dat er fraude is gepleegd. Nou, ja. Dat scheelt dan weer. Maar zo'n creditcard gekloond of zo. Krijg ik een mailtje. Toevallig. We hebben nu ook creditcards voor kinderen. geef een creditcard aan je kind. En ik denk, doe maar even niet. Maar
tegelijk is het in de VS heel normaal. Dan loopt iedereen met een creditcard.
Ja, want dat is wat ik ook zei in de intro. Van security kan best wel het gemak ook bijten, toch?
Soms zeker, ja. Ja, denk maar bijvoorbeeld aan 2-factor authenticatie. In plaats van dat je gewoon inlogt, of sterker nog, we hebben het over inloggen. Ik zet mijn laptop aan en ik kan gewoon aan de slag. Nou, dat was vroeger, was dat gewoon. Je klapte je laptop open en je kon werken. Ja. Daar kwam al authenticatie op. Nu moet je een wachtwoord. Dat moet ook nog iedere keer veranderen natuurlijk. En dan zeggen ze ook nog, je moet ook een telefoon of een token hebben, anders kom je er nog niet in.
Ja, en voor die enkeling die nog niet weet wat 2-factor authenticatie is, dat is dus dat je nog een apart device nodig hebt waarmee je verifieert dat jij dat bent. Toch?
Klopt, ja. 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 Ze zeggen dan iets wat je weet, hè, en een wachtwoord en iets wat je hebt. En dat zou dan inderdaad een fysieke token kunnen zijn of een app op je telefoon. Of,
die moet je dan ook weer niet verliezen?
Liefst niet, nee.
Ja. Ja, dan zeggen ze ook weer van, hou zo'n backup phrase of zo.
Ja, precies.
Ergens toch ouderwetse papier in een mapje of iets.
Ja, je moet weer oplossingen gaan bedenken voor de nieuwe problemen die je creëert eigenlijk. Hè.
Ja. Dus,
en hoe veilig zijn die dan weer?
Je blijft dus ook altijd bezig in jouw vakgebied.
Ja.
Het verandert, denk ik, maar genoeg te doen.
Altijd genoeg te doen, ja.
Wat is nou iets waar jouw focus op het moment op ligt?
Op dit moment ben ik heel erg bezig met compliance.
Compliance? Ja. Hoe ziet dat eruit?
Compliance betekent eigenlijk dat je een set van regels hebt en aantoont in hoeverre je daar wel of niet aan kunt voldoen. He, dus als je dat puur doortrekt naar informatiebeveiliging, zijn er wat best practices die je zou kunnen doen. En ik toets dan in hoeverre je daar ook daadwerkelijk aan doet. En zo niet wat je kunt doen om dat wel te gaan doen.
Okay.
Maar dan moet ik me voorstellen dat je dan echt binnen de omgeving waar je nu zit, dat je gaat kijken van oké, we hebben nu regels opgesteld, maar is iedereen daar ook mee bezig?
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ja.
En waar, hè, want security, dat is toch meer iets van IT en dat zit hem toch in de systemen? Of zit dat breder?
Nou ja, wat ik mooi vind, en daar gaat het natuurlijk al een tijdje over, is dat informatiebeveiliging, dat is van iedereen. Hè? En dat is niet alleen van de professionals zoals ik die daarmee bezig zijn, of van systeembeheer. Maar je merkt dat het zit in ons dagelijks leven. Maar het zit ook binnen de organisatie op alle niveaus. Dus het is echt van iedereen. Er wordt vaak ook gezegd, hè, met name in het kader van awareness, dat mensen zeggen, ja, de mensen die zijn dan de zwakste schakel. Omdat dat de mensen zijn die zijn te beïnvloeden en die worden opgebeld aan de telefoon. Maar ik vind het belangrijk om ook te zeggen dat de mensen zijn ook juist de sterkste schakel. Want zij zijn ook de mensen die betrokken zijn, die in je organisatie zitten, die juist als eerste kunnen zeggen, ik geef de informatie niet, ik maak er een melding van, ik laat weten dat ik een phishing mail heb ontvangen of er heb geklikt.
Dat is een goeie, want daar kunnen we wel weer hoop uit putten.
Absoluut.
Ja. Moet je wel de goede tegenover je hebben natuurlijk.
Dat klopt, ja.
Ja, ja. Ja. En wat was het nou met die taart? En je hebt ook volgens mij een quote over een taart.
Ja, ja. Een van de dingen die ik ook doe is dat ik betrokken ben bij bijvoorbeeld projecten of ook vanuit mijn rol als ethisch hacker eerder, is dat je ziet dat informatiebeveiliging soms een latere gedachte is. We bouwen eerst een applicatie en dan laten we hem pentesten. En dan is de gedachte vaak van, oh, hij is al helemaal ontwikkeld en nu gaan we even kijken of security oké is. En zo niet, dan voegen we dat nog toe. En ik heb ooit inderdaad van een trainer gehoord, en dat vond ik zo'n mooie quote, die zei, informatiebeveiliging is als de suiker in de taart. Je kunt dat niet achteraf toevoegen. Je moet dat meenemen in het mengsel, dan kun je het bakken en dan heb je een zoete taart. Je kunt niet zeggen, ik bak eerst een taart en dan gooi ik er nog even wat suiker overheen. Dan is het gewoon lang zo lekker niet.
En het is natuurlijk ook, elk laagje van de taart heeft zo zijn aandacht nodig en die kan het maken of breken.
Ja. Ja.
Dat sluit wel weer aan bij wat je zei van security. Het zit eigenlijk overal.
Ja.
Ja, ja.
En dat is ook echt wel wezenlijk veranderd. Want inderdaad, 20 jaar geleden ging je naar kantoor. En als je kantoor één keer maar binnen was, kon je in principe verder alles bij. En de archiefkasten met persoonsgegevens, applicatie hoefde je niet altijd in te loggen. Dan was het gewoon kwestie van je pasje ervoor. En dan, dat was gewoon klaar.
Ja.
Nee, nu moet je pand binnen met een pas. Je moet inloggen, soms nog multifactor authenticatie eroverheen. En in de systemen soms ook nog weer om authenticatie of regels. Waar mag je wel bij, waar mag je niet bij? Ja. Je merkt dat die hele houding ook bij bedrijven echt wel aan het veranderen is. En dat men daar veel serieuzer mee omgaat.
Ja, dat is ook alweer leuk. Van, bijvoorbeeld met de populaire Scrum-methodiek. Dat is weliswaar veel meer nu digitaal geworden. Maar de Kanban-borden, de whiteboards, waar allerlei post-its met informatie op hing en mooie Obeya Rooms, het hele portfolio van het bedrijf hangt erin.
Ja.
Als het even kan fysiek, want dat stimuleert de interactie en zo. Maar ja, leuk als je daar net even als iemand even heel makkelijk binnenloopt.
Ja.
Je kan overal foto's van maken, zo.
Ja, klopt. Ja, en dat soort testen hebben we ook wel gedaan. Waarbij je daadwerkelijk gewoon binnenloopt bij een organisatie. En dan gewoon kijken wat je kunt doen, waar je kunt komen en wat je dan allemaal tegenkomt aan documenten of in de prullenbak of noem het maar op. Ja.
Zo hebben ze mij ook wel eens proberen te toetsen. Ik weet niet meer of het nou winter of zomer was, maar de airco, dan wel de radiators. Er was onderhoud aan nodig. Nou, dat als op een hele hete of een hele koude dag wil je wel dat werkt.
Ja, ja.
Komen er maar een paar mannen hier en overal binnen. Oh ja, je moet hier zijn. Normaal gesproken, hè, hou je niet de deur voor eens open, maar
als je het koud hebt, zeker wel. Ja,
ja, precies. Dus kom maar binnen, weet je wel. En je zou zo alles kunnen vastleggen natuurlijk.
Sowieso is dat een goede methode als je zo'n test wil doen. Dat je inderdaad in iets van een pak of een uniform komt en met je handen vol. Omdat dan mensen geneigd zijn om even de deur voor je open te houden.
Ah, ja, ja. Nou ja, ik weet niet of we dit moeten onthouden of... Ja, dat lijkt me ook wel lastig, want jij kijkt naar security, dan doe je bevindingen. Die bevindingen die wil je natuurlijk wel met het juiste publiek delen, zodat er actief op getrakteerd, dat het op wordt gelost. Maar je wilt natuurlijk ook niet dat jouw bevindingen in de verkeerde handen terechtkomen, want dan maak je het juist zeg maar open en bloot en kwetsbaar.
Ja, ja, klopt. Ja, dat is ook zo.
Dus het is ook weer security van jou. Security werk.
Ja, precies. Ja, ja. Over het algemeen, hè, hoe ik dat zelf altijd deed, maar dat weet ik zeker dat andere pentest en bedrijven dat ook doen, is op een veilige manier de rapportages delen. Vaak met een wachtwoord, slechts aan één contactpersoon om gewoon het risico van verspreiding te minimaliseren. Ja.
Ja.
Ja. Even los ook van alle regels en procedures die er omheen zitten. En want heel vaak hebben we bedrijven van, ja, fijn dat je wat vindt, maar geef ons ook de tijd om eerst wat op te lossen en daar werk van te maken voordat we het publiekelijk maken.
Ja.
Want ik neem aan dat je daar ook veel mee te maken hebt.
Ook wel, ja. Ja, klopt. Ja.
Ik heb echt vandaag weer heel veel gehoord over security. Dat ik denk van, ja, één cent te meer. Het is super belangrijk. Nou, een van onze luisteraars die denkt van, ja, wij moeten er wat mee gaan doen. Oké, jongens, eerstvolgende communiqué. Security is belangrijk. Ik wil dat jullie ermee aan de slag gaan. Oké, prima. Gaan we doen. En dan? Wat moet er dan gebeuren?
Ja, ook daar weer, het hangt er vanaf. Want wil je dat iemand daar persoonlijk mee aan de slag gaat? Of in zijn werk? En wat is het werk van die persoon? Dus je kunt allerlei kanten kun je daarmee op. Wil je dat mensen überhaupt er gewoon wat meer over nadenken? Bewust zijn over waar ze mee bezig zijn? Wil je dat mensen bewuster omgaan met de persoonsgegevens die ze gebruiken, bijvoorbeeld in hun werk? Of wil je dat ze echt veilig omgaan met de infrastructuur? Wil je daar scheidingen aanbrengen en alleen maar op het moment dat ze het nodig hebben, bijvoorbeeld verhoogde gerechten gaan gebruiken, of opstapsystemen voordat ze aan de achterkant het werk kunnen doen, of het meenemen in het programmeren? Dus afhankelijk van wat je wil bereiken, zijn er ook verschillende methodes die je kunt gebruiken. Want het is weer afhankelijk van de kennis die die persoon al heeft. De affiniteit die die persoon al heeft ermee.
Ja. Nou weten we dat we ook wel wat luisteraars hebben die een testrol hebben in hun werk. Maar heb je misschien een tip voor hen? Voor de testers die natuurlijk sowieso al die kwaliteitsmindset hebben. En horen, hey, security, dat is belangrijk. Weten ze waarschijnlijk al, maar wat kunnen zij doen?
Misschien dat ik te weinig weet van echt de testrol. Dus ik ga even aannemen dat een tester zeg maar een playbook heeft met vaak functionele testen die hij wil proberen. Wat ik als ethisch hacker altijd doe, is juist daar input in een stuk software gooien die niet verwacht wordt. Hè, als er normaal alleen karakters A tot en met Z in een veld worden verwacht, wat gebeurt als ik daar een apostrof in doe of een punt komma?
Dus
of,
naast je use cases ook abuse cases?
Eigenlijk wel, ja. Maar misschien dat ik nu op een logisch pad zit al voor een tester, dat weet ik niet. Maar daar komen in elk geval vanuit informatiebeveiliging gezien, komen daar juist weer de afwijkingen naar boven. Foutmeldingen die soms informatie geven over het systeem.
Ja, gebruikersnaam, wachtwoord invult en dat hij al aangeeft of de gebruikersnaam of het wachtwoord verkeerd is.
Ja.
Dat is gewoon niet handig.
Ja, ik heb ook wel een applicatie gezien dat als je 3 keer fout wachtwoord deed, dan defaulte die gewoon naar ingelogd.
Oh, die is mooi.
Ja,
okay,
dat is wel gebruiksvriendelijk.
Ja, precies. Ja. Leuk. Ja, wat dat betreft security en UX, dat kan denk ik ook echt wel botsen. Maar ja, ik zit te denken van security, dat is ook iets wat zo aan verandering onderhevig is en zo snel kan gaan als ook maar ergens zeg maar bekend wordt van er is een vulnerability, een kwetsbaarheid. Dan op het moment dat het op internet komt, de hele wereld weet het, maar er wordt ook van je verwacht dat je meteen ingrijpt.
Ja.
Heb jij daar nog een rol in op het moment dat het toch is misgegaan? Kan jij dan nog iets betekenen of is het dan eigenlijk te laat?
Nou, ik wil niet zeggen, dan is het te laat. Hè? Want als het al is het misgegaan. Dus in die zin, dat gaat op. En dat is ook niet echt een rol die ik heb. Dat is best wel een vak apart als je het hebt over echt forensisch omgaan met een hack. Dus dat is niet iets wat ik zelf doe. Maar het is wel, denk ik, belangrijk om dan een echte specialistisch bedrijf die daar mee bezig is in te schakelen. Fox IT bijvoorbeeld is een heel grote naam. Maar volgens mij zijn er meer. Volgens mij KPMG of zo doen zulke dingen ook. Er zijn gewoon echt grote partijen en die daarin gespecialiseerd zijn. Dat heb je ook nodig.
Maar van elke kwetsbaarheid kan je natuurlijk wel weer leren.
Zeker, ja.
Ja, maar ik denk ook wel dat het begint. En ik denk dat dat misschien wel wat meer bij jouw rol zit. Van hoe, op het moment dat je wat ziet, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus hoe bouw je zeg maar, men noemt het wel eens die weerbaarheid. Hoe bouw je die weerbaarheid op? Dat je dingen kan zien. Dat je, als ze binnen zijn, dat je dan nog je belangrijkste systemen nog weer een extra scheiding in hebt zitten. Dat ook al zijn ze binnen, dat er op de archiefkast, bij wijze van spreken, waar alle gegevens liggen, dat dat toch nog weer een los slot zit.
Ja, je hebt scheiding inderdaad op netwerkniveau en op systeemniveau. Maar je hebt ook scheiding in rechten van personen. Als één persoon overal bij kan en dat account is gecompromitteerd, is je netwerkscheiding, kun je net zo goed wegdoen. Ja. Hè, want dan
admin,
dan,
admin. Ja.
Precies, dan kan die persoon natuurlijk overal bij. Dus daar heb
Hoe weet je mijn wachtwoord?
Nee hoor. Dat is grappig dat wij hetzelfde wachtwoord ook weer hebben. Dat
Ja. Test 1, 2, 3. Nee.
Ja. Ja. En inderdaad, stuk logging en monitoring. Hè. Dat, daar kom je ook altijd achter nadat er iets is gebeurd. Dat je het eigenlijk helemaal niet meer kunt reproduceren. Dus dat je eigenlijk niet terug kunt halen waar zijn ze binnengekomen. Wat hebben ze toen op dat moment gedaan? Hoe lang zijn ze al binnen? En daar is juist dat stuk logging is zo belangrijk. En daar zijn ook heel veel organisaties die daar nog niet helemaal aan toe zijn. Zeg maar.
Ja, eigenlijk vooral gericht op om te signaleren, te detecteren van hey, hier gebeurt iets wat bijzonder is, wat raar is.
Ja, dat. Maar omdat we het nu echt hadden over forensies,
ja,
wil je eigenlijk achteraf, terug kunnen kijken. Ja. Je ziet iets vreemds gebeuren. En soms zijn criminelen al een half jaar of een jaar in een netwerk voordat er überhaupt gedetecteerd wordt. Dus kun je zover terug? En kun je dan ook zien dat ze bijvoorbeeld via een webserver die niemand meer beheert, ooit binnen zijn gekomen? En die stond wel apart, maar toen bleek daar inderdaad een credential op te zetten. En zo konden ze via een FTP-server die wel beheerd wordt en in het domein zat, konden ze op de domeincontrole komen. En over een periode van maanden, en kun je dat detecteren? Ja.
Ik denk dat het antwoord daarop vaak nee is.
Ik denk dat dat vaak nee is.
Tenzij er een wettelijke verplichting of zo op wordt gezet, dan zijn ze wel... Het kan me voorstellen, het kost ook een hoop geld namelijk om dat allemaal te faciliteren.
Absoluut, ja. Het schaalt ook heel slecht, hè. Hoe groter je organisatie wordt, hoeveel ga je op een gegeven moment loggen? Ja. En wat ga je daarvan bewaren, wel of niet?
En wie is daar verantwoordelijk voor? Want dat lijkt me dan ook steeds lastiger geworden.
Ja, sowieso verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging en voor alles wat eromheen hangt, is heel lastig.
Ja. Zo, we hebben nog zoveel vragen onbeantwoord rondom dit onderwerp. Maar het geeft wel aan hoe complex het kan zijn. Wat een mooi vakgebied het ook is. Met vele uitdagingen. Even los nog van dat ik denk van... nou, volgens mij die jongen die moet elke dag alert zijn. En van wat is er nu weer aan de hand in de wereld? En wat komt er nu weer op ons af qua kwetsbaarheden? En wat is de volgende next step om op te letten? Maar heb je misschien nog één laatste uitsmijter voor onze luisteraars?
Nou ja, wat ik gewoon ontzettend leuk vind, hè, en dan als ik even het tipje van de sluier van de productie hier mag optillen, maar wij hebben natuurlijk al een soort van introductiepraatje gedaan. Wij kenden elkaar eigenlijk niet en even elkaar leren kennen. En het gesprek ging toen een hele andere kant op. Veel meer op de techniek, ethical hacking en hoe werkt dat dan? En nu hebben we gewoon eigenlijk op basis van dingen die we zelf hebben meegemaakt, weer een heel ander gesprek gehad over nog steeds informatiebeveiliging, nog steeds security en alles wat daaromheen hangt. Dus gewoon die breedte van het vakgebied en ook de diepgang die er even goed in zit. Je kunt er altijd over blijven praten. Dus,
ja, nou dat lijkt me goed om dan nog eens... jou of een collega in hetzelfde vakgebied terug te laten komen. Want we kunnen nog wel even doorgaan. Maar helaas, de tijd is op. En we bieden altijd een beperkte, beknopte podcastaflevering van ongeveer een half uurtje. En die 30 minuten die zitten er alweer langzaamaan aan te komen. Time flies when you're having fun. Dennis Kerdijk, hartstikke bedankt voor je komst.
Heel graag gedaan.
En eventjes voor het geval je dat nog niet had gedaan. Volg onze podcast natuurlijk op Spotify of Apple Podcast. Anyway, jouw favoriete podcastplatform. En als het kan, vergeet ook niet eventjes het notificatiebelletje aan te zetten. Dan weet je het als eerste wanneer er weer een nieuwe aflevering van onze show live staat. Dit was Kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.